De onderwerpen hebben zoveel met elkaar te maken. Lijden. Andries gaat straks spreken over verdrukkingen. Nou, verdrukkingen, dat heeft te maken met lijden, want het brengt lijden voort. En later gaat het hebben over het tegengestelde van lijden, namelijk heerlijkheid. En het zou het leukste zijn om daar al gelijk aan te beginnen en dan met één studie klaar te zijn. Want dat is de fijnste, denk ik. Maar ook de moeilijkste. Omdat het nog niet zover is met heerlijkheid. In ieder geval, we kijken wel hoe het loopt. En ik hoop dat we toch met elkaar over de drie verschillende studies ook een wat breed terrein bestrijken. Zodat we toegerust weer naar huis mogen gaan in de loop van de middag. Als uitgangspunt voor lijden heb ik broeder Rogers, G.O.L. Rogers, geraadpleegd. En eigenlijk zijn gedeelte over Romeinen 8, vers 18 tot en met 23 als uitgangspunt genomen. Ik heb het wat samengevat. En ik moet u zeggen, het is een groot aantal jaren geleden dat ik daar mee bezig geweest ben op de Bijbelkring in Heerensdam. Ik zeg altijd onze Bijbelkring, maar het is Gods Bijbelkring natuurlijk. De Bijbelkring in Heerensdam. En ver daarvoor zijn we ermee bezig geweest toen oma Cor de Romeinenbrief deed. En ik kan me nog herinneren dat ik werd afgekeurd voor het jongerenwerk. Het was te moeilijk. En toen zei ik, Cor, nou dan ga je maar volwassen werk doen. En toen mocht ik de Bijbelkringen in Heerensdam doen. Nou, dat was heel fijn. We hebben jarenlang met 4, 5 mensen dat gedaan. En langzaam maar zeker, toen gingen we naar Heerensdam en toen groeide dat wat uit. En toen hebben we ook dus die Romeinenbrief behandeld. Maar ik moet u zeggen, het is steeds weer nieuw. En ook met de voorbereidingen van voor vandaag, denk je er weer opnieuw over na. Weet je, als je een zaadje plant, dan duurt het heel lang. Maar op een gegeven moment, als het eenmaal gaat wortelen, dan gaat het snel. En dan wordt een zaadje, wordt een boompje of een halm of zo. En dan zie je een ontwikkeling en die worteltjes gaan dieper en het komt meer boven de grond. Nou, dat gevoel heb ik ook met Bijbelstudie altijd. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer het je gaat raken, hoe dieper het in je komt en hoe meer kracht je eruit kan putten. Goed, we gaan gewoon het stelsel volgen en zo nu dan zeg ik er wat extra's over. Ja, we kijken wel hoe het precies valt. We hebben 7 bladzijs. Het grootste gedeelte gaat over lijden in zijn algemeenheid. Zoals dat in Romeinen 8 vers 18 en verder staat. En dat gaan we zo meteen even lezen. En dan komt er ook nog een gedeelte over speciaal lijden. Wat te maken heeft met het evangelie. Met de verkondiging van het evangelie. Of met het... je onder dat evangelie stellen dat Paulus verkondigt. We gaan lezen Romeinen 8, de verzen 18 tot 23. En Sigel heeft al met ons gebeden, dus dat hoeven we niet nog een keer te doen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. In verwachting echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Tot zover. Maar we beginnen bij vers 17, dus laat ik dat ook even pakken. Anders begin ik ineens met een stukje wat we niet gelezen hebben. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dan gaan we lezen met elkaar vanaf het blaadje. In vers 17, wat we nu net gelezen hebben, spreekt de apostel over het getuigenis van de geest met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Ja, ik heb daar woensdag even bij stilgestaan toen er een studie was van de Galatenbrief in de Aker. En toen werd gezegd dat het zoonschap oneindig veel meer zou zijn dan het kind zijn. Maar ik heb daar toch wat kalmerende opmerkingen over gemaakt. Hoe moet ik het zeggen? Ietsje dat aangepast. Maar goed, u mag daarover denken wat u zelf wil. Maar een kind zijn, Efeze 5 vers 1 zegt dat wij zijn geliefde kinderen. Kijk, het verschil tussen een kind, dat is die directe verwantschap met de vader. En een zoon, geeft het beeld van de vader. Hè? Die toont, als het goed is, hoe de vader is. En beide aspecten, die zijn één daarvan om de tafel schuiven. Want dan zou je een heel stuk van de liefde die God voor ons als zijn kinderen opgevat heeft, zou je dan missen. En alleen maar over de dingen praten als wandel en karakter en gedeeltelijk een beeld zijn van wie God is. Terwijl liefde is hetgeen waar we zo naar verlangen. Daarom, ik vind eigenlijk dat als er staat kinderen van God, dan denk ik aan zijn liefde. Dan denk ik aan de familierelatie die we met God hebben, als gezinsleden van hem. Efeze 2. Gezinsleden van hem. En dan is die liefde. Een kind mag altijd schuilen bij een liefdevolle vader of moeder. En zeker als er verdriet is, als de pleisters geplakt moeten worden, zal ik maar zeggen. We hebben het hier over lijden. Er moeten pleisters geplakt worden. En als je dan nergens heen kan naar iemand die jou in liefde omarmt en waar je bij kan schuilen. En als er alleen maar gezegd wordt, ja, je moet een grote jongen wezen enzovoort. Dan ga je wat missen. Dus het hoort bij elkaar. Geliefd. En kinderen zijn lotgenieters. Nou, dat is ook wat. Er staat in de MBG-vertaling erfgenamen. Maar we zijn lotgenieters. We hebben, misschien dat niet iedereen precies weet wat een lotgenieter is. Maar we hebben van God iets ontvangen wat ons lotdeel is. En dat is een hemels lotdeel. En dat hebben we in Christus ontvangen. En daar mogen we van genieten. Lotgenieters. En dat heb je als in de relatie van vader en zoon, van vader en kind, heb je dat ontvangen. Kinderen zijn lotgenieters. Dus laten we daar dan toch maar mee beginnen, dat we niet vergeten om kinderen te zijn. Kind en genade en liefde, ik vind dat zo bij elkaar horen. Maar het zoonschap en zoon zijn van God is natuurlijk een zaak die heel belangrijk is. Maar te beseffen dat je zijn geliefd kind bent, laten we dat ook nooit vergeten. Wij zijn kinderen van God, geliefd en genieters van Gods lotdeel en gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. ieder geval het zo is dat wanneer wij samen lijden, wij ook samen zouden worden verheerlijkt. Nou, daar heb je het al, lijden en verheerlijking. Ik loop nu al data voor de voeten omdat ik het woord verheerlijking gebruik. Maar dat is niet, dat kan niet anders. Lijden wordt vervolgens tegenover heerlijkheid gesteld in de daaropvolgende verzen. Wordt dat uitgewerkt. Redding, onze redding, wordt voltooid in heerlijkheid. Ja, want we beseffen nu dat we gered zijn. Waarvan zijn we gered? Nou, van de slavernij van de zonde. Niet van de zonde zelf, maar van de slavernij, van de gebondenheid aan het doen van zonde. Daarvan zijn we gered. Dat is Gods geest in ons die dat bewerkt. Dat we niet meer de gezindheid van het vlees, waarin die zonde heerst, als leidraad in ons leven hebben, maar dat we de gezindheid van de geest hebben, waardoor we zeggen, Abba, Vader. En die gezindheid van de geest, dat heeft God in ons gelegd toen hij in ons woning maakte met zijn geest. Christus heeft met zijn geest ook woning in ons gemaakt. En het zou helemaal fantastisch zijn als het zo'n intense relatie tussen Christus en ons is, dat we mogen zeggen dat hij woont in ons hart. Dan is het een hartenzaak geworden en niet wat afstandelijk, veel kennis en het geloven, maar moeite hebben om het te integreren in je leven. Lijden wordt tegenover heerlijkheid gesteld. Hij laat zien, oh ja, en die heerlijkheid, ja, nou ja, dat is waar data over gaat praten en vanmiddag, en daar zie ik echt zo naar uit. Want ten diepste is dat het verlangen van iedere gelovige om die heerlijkheid te mogen ervaren. Want Paulus zegt niet voor niks, hè, over het gedeelte van de opstanding in 1 Korinthe 15, dat wanneer wij ons geloof gesteld hebben alleen voor dit leven. Met andere woorden, als we van dit leven verwachten dat God het helemaal voor elkaar maakt voor ons, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Want God gaat andere wegen met ons. En daarom zit hij ook hier om over lijden te horen. Redding wordt voltooid in heerlijkheid. Er zijn verschillende oorzaken van lijden. Verdrukkingen. En daar zal Andries straks over spreken. Die komen bijvoorbeeld voort uit slechte daden van mensen. Maar in het gedeelte waar we het hier over hebben, wordt lijden veroorzaakt door Adams ongehoorzaamheid en de daaropvolgende oorzaken voor het menselijk ras en voor de schepping. Adams ongehoorzaamheid, u weet waarschijnlijk waar ik op doe. Dat gebeurde in de Hof van Eden. Toen was Adam ongehoorzaam aan het gebod van God, van die boom zou je niet eten. Eva had er nog van gemaakt en die aanraken ook. Nou, als een mooie boom is en het zonnetje schijnt lekker, dan kan je lekker met je rug tegen zo'n mooie boom, maar je moet er niet van eten, had God gezegd. Dus misschien dat Adam aan Eva wat toegevoegd had en het daardoor nog moeilijker maakte. Want als je dan die boom wel aanraakt, dan ben je al een grens overgegaan, waardoor het vervolg nog makkelijker wordt. Of waardoor je minder weerstand hebt tegenover het vervolg. God had alleen gezegd, eet er niet van. Dus Adam at wel, omdat Eva hem te eten gaf daarvan. Ik wil daar niet te diep op ingaan, maar dat was een grote crisis in het leven van Adam. Daar ben ik van overtuigd, want hij moest een keuze maken. Tussen gehoorzaamheid aan God of Eva, die zijn compliment was, voor altijd verliezen. In dit gedeelte wordt dus het lijden veroorzaakt door Adams ongehoorzaamheid. En vanuit Adams ongehoorzaamheid kwam er een overtreding. Hij overtrad het gebod. En hij werd tevens sterveling. En dat is doelmisser. Want het staat God voor ogen om uiteindelijk in de volkomenheid allen levend te maken. Dus Adam werd doelmisser, met andere woorden zondaar. En hij luisterde naar Eva. En Eva had geluisterd naar die figuur, naar de slang. En wat gebeurde er? Eva, die achtte de slang betrouwbaarder dan God. Adam koos voor Eva. En zo ontstond er ineens een scheiding tussen God en de mensen. En het was een krenking van Gods vaderhart. En een krenking heeft te maken met liefde. Een krenking heeft te maken met liefde die in onverschilligheid of in een daad van ik doe het toch anders, gekrenkt wordt. En dat gebeurde daar. Het was een enorm, dat is echt een gigantische crisis geweest. En het heeft gevolgen voor heel de schepping. De schepping werd vervloekt vanwege hem. En onze sterfelijkheid kwam van hem in ons of tot ons door. En het is onze zwakheid wat verbonden is met de zonde van ons ras. Nou, dat misschien weet u het nog wel. Romeinen 5 vers 1, die vertelt deze geschiedenis van Adam en dat hij sterveling werd enzovoort. En dan staat er dat wij zondigen in de NBG. Omdat wij zondigen zijn we sterveling geworden. Nou, dat is Adam. Dus de enige bij wie dat gebeurd is Adam. Omdat Adam een gebod overtrad, werd hij sterveling. Maar bij ons is het zo dat wij zondigen omdat we stervelingen zijn. Waarop allen zondigen. Romeinen 5, vers 12. Zonde is het gevolg van het feit dat wij stervelingen zijn. Dat de dood in ons werkzaam is. En het is niet andersom. En eigenlijk wordt daarom, toont God dat aan, door het geven van een wet die, als je geen zondaar bent, zoals Adam was, in zijn, dan had hij die wet eigenlijk niet zo moeilijk hoeven vinden. Had het allemaal kunnen doen. Want hij was geen zondaar, hij was een sterveling, hij praatte elke dag met God. God kwam een ommetje maken met hem zo, als de avondkoel beviel. Maar voor ons is die wet een onoverkomelijke barrière om rechtvaardig te zijn voor God. Nou, en eigenlijk is dat de enige functie van de wet. De wet is niet gegeven om hem te vervullen, dat denken we wel. Maar de wet is gegeven om aan te tonen dat we hem niet kunnen vervullen. En dus daarmee nooit voor God rechtvaardig zullen zijn. Gods kracht heeft ons nog niet van deze zwakheden gered. Dat is wel jammer, hè? Oh, het zou toch fantastisch zijn als we nu al. Nou, goed, nog niet. Dit huidige lijden waardoor we kreunen en ook de geest kreunt, onuitgesproken, in mijn 8, vers 22 en 26, waardoor we kreunen en ook de geest kreunt, is voor ons niet te vermijden. Terwijl we verlangend uitzien naar onze verheerlijking. En verlangend uitzien naar daad, dus spreken we het straks. Dit lijden is een deel van alle gelovigen. Nou, dat we het een beetje moeilijk hebben met lijden, dat blijkt toch ook wel heel een beetje uit de manier waarop we daar met ons uiterlijk verval proberen om te gaan. Ik zie soms vrouwen van 70, 80 filmsterren op televisie, waarvan je denkt, die zijn er maar 40. Maar je moet wel voorzichtig met dat gezicht omgaan, heb ik de indruk, want anders vallen de stukken eraf. Het is helemaal dichtgeplamuurd en strak getrokken. Nou, je hebt een beetje rimpeltjes in je, nauwelijks rimpeltjes. Maar die paar die er zitten, die mogen er zijn, hoor. Hè? Je bent een mooie vrouw, hè? Ondanks je rimpeltjes. Nou, daar hoef je niet voor geopereerd te worden. Hè? Ik denk dat onze strijd tegen dat verval is een strijd die we altijd verliezen. Nou, en dan verliezen we er ook een boel geld mee. Laat je maar helpen, laat je maar, enzovoort. God heeft ons nog niet van die zwakheden gered. En het is niet te vermijden. Het lijden is het deel van alle gelovigen. En natuurlijk niet van de gelovigen alleen. Maar omdat gelovigen gered zijn, soms meent men dat omdat je gelovige bent, dat God dan een soort, hoe noemen we dat, een roltrap naar de hemel geeft. Met onderweg allerlei vrolijke dingen om van te genieten. Enzovoort, enzovoort. Maar het is heel anders. En ik vertel tegen mensen gewoon eerlijk. Ja, als je denkt dat je door te gaan geloven dat je dan alles mee zit. Ja, sorry, dan heb ik een vervelende boodschap voor je. Het is andersom. We worden nu niet gered. Van het lijden dat door heel die schepping gaat. Maar wanneer je beseft dat lijden zin en doel heeft, dan komen de zaken anders. Kijk, als je een baas hebt die tegen je zegt van je moet dat en dat en dat doen. En je begrijpt er helemaal niets van, het is nog een vervelende klus ook. Nou, dan ga je met lange tanden ga je die klus doen en die doet het niet goed, want je bent helemaal niet gemotiveerd. Als die baas jou uitlegt dat die klus juist het werk is dat gedaan moet worden om het vervolgtraject te doen slagen, dan sta je er heel anders in. Wanneer je de achtergronden kent, wanneer je de motieven kent waarom vervelende dingen gebeuren, dan kan je er anders in staan dan wanneer je er niets van begrijpt. En het maar ondergaat of het doet of wat dan ook. Nou, en dat is het gedeelte hier in die Romeinenbrief, die legt ook de achtergronden open waarom lijden er is. Lijden is niet doelloos. Ten eerste is het zo dat het ons vertelt dat zonde niet het normale is. Ja, we weten niet beter. Zonde is het normale. En als je daar al een stuk redding in ontvangt door Gods geest, dan ben je al heel end. Maar zonde is niet het normale. Zonde is het abnormale. Maar we zijn zo gewend aan het abnormale, vanaf Adam al is dat zo, dat we dat als het gewone beschouwen. Zonde is niet het normale, maar het is het gevolg van het doel missen. En dat is het woord zonde. Hè? Doel missen is hetzelfde als de zonde. Maar tevens is het een plechtige belofte en profetie van onze verheerlijking met Christus. Want als wij tezamen met hem gestorven zijn, zullen we ook samen met hem leven. Kijk, en daar zit die enorme tegenstelling in tussen lijden, wat leidt uiteindelijk tot onze lichamelijke dood, en leven, wat leidt tot het zijn van een nieuwe schepping en leven in onvergankelijkheid. Ik weet niet of u het beseft, u bent alle redelijk gekleed. De een wat luchtiger dan de ander, maar u bent alle gekleed. Elke ochtend als we ons aankleden, dan, ja, hoe moet ik het zeggen, dan is dat een daad die te maken heeft met zonde. Kleding is het gevolg van onze zonde. Adam en Eva in hun periode van voordat zij overtraden, waren bekleed met licht en heerlijkheid. En toen dat gebeurde en ze stervelingen werden, toen zagen ze ineens dat ze naakt waren. Nou, ze dachten dat op te lossen met vijgenbladeren, maar God zei, nee, dat is geen oplossing. Ik ga een oplossing geven en ik ga jullie het beeld daarvan geven, maar ik ga de oplossing geven. Want het lam was al geslacht vanaf de medewerking van de wereld. Er moest een lam geslacht worden om die zonde ongedaan te maken. Er moest een dier, misschien wel een lam, geslacht worden om kleding te maken voor de naaktheid te bedekken van Adam en Eva. Dat is al die eerste heenwijzing naar het gevolg van de zonde. Er moest bloed vloeien. Anders kon het niet bedekt worden. En later, anders kon het niet volkomen ongedaan gemaakt worden en omgezet worden in heerlijkheid door het offer van onze Heer Jezus Christus. En heel de schrift wijst naar dat offer. Heel de schrift wijst naar Golgotha. Het lam was al gekend voordat er zonde was. En het werd geslacht vanaf het moment dat zonde intrede deed in de schepping. En toen waren er nog niet eens mensen. Laten we, ook dat was even over kleren. Dus u weet nou, als u zich 's ochtends aankleedt, dan heeft dat te maken met het feit dat we zondaar zijn. En we mogen dankbaar zijn dat God ons van die slavernij bevrijd heeft. Maar ons lichaam is nog niet bevrijd. Laten we ook daaraan denken als gelovigen, die verwrongen worden in een schepping die onderworpen is aan leegheid en aan vergeefsheid. Die schepping zelf is in afwachting van onze onthulling als zonen van God bij de volle bevrijding uit onze slavernij. Ja, er staat iets heel bijzonders in Romeinen 8, vers 18. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de Zoon van God. Rijkhalzend verlangen. Ja. Het is een woord dat eigenlijk iets aangeeft van een voorgevoel hebben. Waar de schepping, als het ware, als je achteraan in een rij staat en de koningin gaat straks voorbij komen. Of de koning is er tegenwoordig. Maar, en de koningin, het is nou dubbelop. En die komt de bocht om, dan zie je die mensen, zie je, zeker als ze achteraan met hun hoofd omhoog op de tenen van staan, dat ze ook een glimpje daarvan opvangen. Nou, dat is eigenlijk wat een beetje in dit woord verborgen zit, met rijkhalzend, ja, het verlangen, met een rijkhalzend voorgevoel, oh, ze komt eraan, of hij komt eraan. Nou, dat is het wat de schepping ook heeft. Is de schepping in verwachting van het openbaar worden van die zonen van God? Want dan komt er de volle bevrijding uit onze slavernij. Onze diepste verlangens zullen uiteindelijk worden verwerkelijk. Nou ja, dat ligt er natuurlijk heel een beetje aan wat u verlangt. Sommige verlangens die zouden misschien niet worden verwerkelijk. Maar wanneer het om die geestelijke verlangens gaat van ja, vernieuwing, van een nieuwe schepping, dan zal het openbaar worden van die zonen van God. Die verlangens verwerkelijken. Dan zullen onze verzwakte krachten plaatsmaken voor volmaakte zintuigen en talenten. Nou, heb ik dat niet meer nodig, een brilletje. Dus, hoeft niet meer. En soms zeg ik er zelf maar aan, wat zeg je? Weet je wel, dat krijg je als je boven de 60 wordt of zo. Dan hoor je niet meer zo goed. En soms dan heb je niet in de gaten dat je misschien anderen hindert met het autorijden als je wat ouder wordt. En dan denk je, nou, ik rijd 80, dat is een behoorlijk vaartje. En ze schieten je met 120 voorbij, want dat mag op sommige rijkswegen, of zelfs 130. En dan vind je het gek als de toeter als je op de linkerbaan zit. Nou, wat gebeurt er nou toch? Nou, dat heeft te maken met onze zwakheden, met onze zintuigen die langzaam maar zeker verzwakken. Onze verzwakte krachten zullen plaatsmaken voor volmaakte zintuigen en talenten. Ja, en dan is het niet zo. Ik golf graag, hè. Dus ik weet niet, dat hebben jullie misschien wel eens van me gehoord of zo. En als ik dan 150 of 200 meter sla, nou, de 200 meter is een heel eind voor mij, hoor. Maar als ik dan andere talenten krijg, dan kan ik wel 20.000 kilometer slaan. Er is geen golfbaan die dat... liggen er altijd uit. Nou, maar die talenten bedoelen we nou niet. Het zijn de talenten die God ons geeft om zijn naam te verheerlijken en om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken. Maar nu zit ik al een beetje op datumstrijd. Verspilde moeite. En hoeveel verspilde moeite hebben we niet? Gaat u in eigen leven maar eens na. ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment, ik was een jaar of 7, 28. Ik zat in een muziekgroepje en we gingen naar jongerensozen van kerken enzovoort. En dan s'avonds dan zette ik die kar weg, waar al die instrumenten in zaten. En ineens komt er uit het donker, komt daar een man naar me toe. Een beer met een gozer. Nou ja, niet lang, maar hij was ongeveer even lang als breed. En hij was een kopje kleiner dan ik. En die zei, wat betekent dat? Ich dus. Nou, nee, weet. Jezus Christus, Zoon van God en Heiland of Redder. Hij zei, vertel er eens wat meer over. Nou, ik dacht, dat goed weet. Nou, goed, kort, een lang verhaal. Kort, wat korter maken. Ik ben een week of 7, 8 met de man bezig geweest. Met hem de Filippenzenbrief behandeld. Het heeft me handenvol met geld gekost. En uiteindelijk werd het helemaal niks. Helemaal niks. Verspeelde moeite. Nou, ik weet niet of verspeelde moeite is. Niet voor Gods aangezicht misschien. Maar Sandra is er zwaar onder gebukt gegaan. Dat kan ik u wel zeggen. Ik heb hem in huis genomen maar bij ons te slapen. Nou, we hadden net mijn hond. Nou, doe maar. Goed, nou. Aan zulke soort dingen kan je denken als verspeelde moeite. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar voor mezelf was het wel een beetje dat gevoel van verspeelde moeite. Teleurgestelde genegenheden. Nou ja, hoe vaak gebeurt dat niet? Dan denk je met iemand een goede relatie te hebben en dan gebeurt er maar, mocht er maar dat te gebeuren. Of de genegenheid is volkomen over. Je wordt niet meer aangekeken. Of heel cool. Nou, dat soort dingen, die zijn er dan niet meer. Wanneer die verzwakte krachten plaats zullen maken voor volkomen, volmaakte zintuigen en talenten. Ze zullen opbloeien tot een onvoorstelbare schoonheid en volkomenheid. Dus, oh, dat is mooi hè, zij zegt dat zo mooi. Die wat is. De slaaf van bederf zal uit zijn gevangenis verrijzen. Ja, gevangenis, wat houdt ons gevangen? Dat sterveling zijn, het bederf dat in ons gaande is. Dat is onze gevangenis. Verrijzen tot de vrijheid van de nieuwe schepping. Onze moeite is niet voor niets. En hoe onbetekenend misschien ons werk mag zijn of onwaardig het mag lijken, het zal vrucht dragen in heerlijkheid. Onze dagelijkse zorgen en de dingen die ons verbijsteren en teleurstellen in onze jacht naar het ongrijpbare goede, in de huidige era, zijn het zaad van hemelse heerlijkheid. Leidende getuigen van het feit dat onze redding niet volledig is, voordat we omgevormd zijn in het beeld van de Zoon in zijn heerlijkheid. Lijden lijkt niet verenigbaar te zijn met het voorrecht en de waardigheid die bij kinderen en lotgenieters van God hoort. En lijkt strijdig te zijn met zijn vaderlijke liefde. Zou een vader zijn kind lijden toebrengen? Dat is ons beeld. Nee, je wil het lijden van je kinderen zoveel mogelijk voorkomen. Je wil zelfs zoveel voorkomen dat je ze nauwelijks los wil laten. Want ja, stel je voor. Maar je moet je kinderen loslaten. En we hebben ons gebed om dat te begeleiden. En we doen zoveel als we kunnen als ze volwassen antwoorden zijn. En ik moet zeggen, ik heb de ervaring een heel klein beetje, niet bij mijn dochter, maar meer bij mijn zoon. En ik ben dankbaar dat God hem mij gegeven heeft. Maar ik heb de ervaring een beetje dat vroeger zorgden de kinderen voor hun ouders als de ouders oud werden. Maar ik heb het idee dat die tijd voorbij is. Voor je kind en je zoon, maar ook voor je dochter natuurlijk, je blijft er altijd voor zorgen. Dus die betrokkenheid hè, bij je naasten, die zet je toch in beweging. Toch is het door vaders wil dat wij een levensloop leiden als ons toegewezen pad naar heerlijkheid. Zoals het ook voor God zelf was. Ja, staan we daar wel eens bij stil? Ja, misschien heb je het beeld van God. dat hij lekker achterover leunend het allemaal ook een beetje maar aanziet. En wacht tot het allemaal voorbij is. Nee. Dan hebben we een God die zeer afstandelijk zou zijn. Dan hebben we een God die, waarvan heel veel mensen denken, hij heeft wel de aftrap gedaan, maar het spelletje moeten wij spelen. Nou, dat is niet zo. We hebben een God die leidt. We hebben een leidende God. Vers 17 geeft twee verschillende onderwerpen aan, hè? Het lijden van de tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die op punt staat onthuld te worden. Want er staat indien echte kinderen, dan ook lotgenieters, dat heb ik net gelezen. Lotgenieters immers van God, gezamenlijk lotgenieters echte van Christus. Want wanneer wij samen lijden, is het dat wij ook samen verheerlijk zouden worden. Deze thema's worden in de versen 18 tot 30 verweven, waarna een lofzang volgt die de beide delen van de brief verenigt. Want de brief die gaat over lijden. En die gaat over dat niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Dat allen de heerlijkheid van God derven, dat wil zeggen verloren hebben. Hè? Niemand is goed of doet goede dingen. Nou, Romeinen 2 en 3. En dan op een gegeven moment komt daar die omkeer al in Romeinen 3. Hè, dat de rechtvaardiging, waardoor alles omgezet wordt de goede kant op, is door Christus. Maar hier komt hij terug op dat lijden en wijst naar het doel ervan om tot heerlijkheid te komen. Nadenkend over het nu aanwezige lijden, rekent Paulus ermee. Klopt het dat ik wat vet gedrukt heb? En ik heb een ander dingetje. Ja, hè? Paulus rekent ermee. Nou, dat is een woord wat onze aandacht waard is, hoor. Rekent ermee dat het lijden van de vergelijking met de komende onthulling van heerlijkheid niet kan doorstaan. Wanneer de openbaarmaking van de zonen van God zo'n grootste gebeurtenis is, dat zelfs de redeloze schepping het rijkhalsend verlangt, dan moet het ons huidige lijden verre te boven gaan. Over dat rekenen, als we tijd genoeg hebben, kom ik daar straks nog even op terug. Er staat redeloze schepping. Nou, de tekst geeft een beetje aanleiding daartoe. Om te denken dat die heel die schepping, hè, wat staat er? Het is 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om hem die haar daarom onderworpen heeft. In verwachting echter. Er zijn toch, als je het zo leest, wat gedachten die erop wijzen dat het niet over mensen en intelligente schepsels gaat, maar over de schepping als geheel, die ook planten, dieren, die lijden even hard mee als wij, en misschien wel harder, want wij zouden ze moeten verzorgen. Nou, ik zit in een sector in mijn werk van legbatterijen en noem maar op, ik moet daar grondstoffen voor aanleveren. Eigenlijk, ja, veroorzaakt dat veel lijden. De mensheid zoekt voedsel. En naarmate we het beter krijgen, gaan we van kraan en knolletjes, gaan we over op vlees. Dat zie je in China. Vroeger aten ze alleen maar rijst en een beetje groente erbij. Nou, je kan het vlees niet meer aanslepen daar. Omdat ze het beter krijgen. En dan zoekt de mens zoekt vlees. Dat is een natuurlijk iets. Maar het veroorzaakt wel lijden in die schepping. De schepping leidt mee met haar zondigende meester. Ik heb hem erachter gezet, de mensheid. Hè? Wij zijn gesteld tot beheerders misschien wel. Hè? Adam mocht de dieren namen geven. Nou, als je iemand een naam geeft, dan ben jij eigenlijk degene die daarboven staat. En Adam mocht van God de dieren namen geven en God zei van... Zo als jij ze noemt, zo zullen ze heten. Nou, dat is een beeld van hij stond boven dat dierenrijk. En God had hem daar als meester, als heerser over aangesteld. Dus de schepping leidt mee met haar zondigende meester, samen met de heilige, en verwacht, of voorvoelt misschien, haar komende heerlijkheid, nu ze tot vruchteloosheid is onderschikt. Deze onderschikking aan die vruchteloosheid gaat gepaard met een verwachting van vrijkoping van het bederf tot heerlijkheid. En daar gaan we 26 en 21 over. Deze onderschikking van de schepping aan de vergeefsheid, aan de leegheid, aan de ijdelheid, geeft geen lijden dat tot definitieve ontbinding of uiteenvallen leidt. Ja, ik zeg dat heel nadrukkelijk nu, definitief, want verderop in het gedeelte komen we een stuk tegen waar het gaat dat de oude schepping wel tot ontbinding komt en uiteenvalt. Maar dat heeft weer te maken met het oude dat gevolgd wordt door het nieuwe. Dus geen definitieve ontbinding van de schepping. Ik geloof dat er mensen, dat er gelovigen zijn die menen dat wanneer datgene wat Petrus verkondigt, dat de elementen in vuur met gedruis of ja, met een knal zullen vergaan, dat het einde is van de schepping. En dat dan op de een of andere fijne manier de eeuwigheid komt voor gelovigen en de rest is vergaan. En dat zou dan dus na dat 1000 jaar plaatsvinden, na de 1000 jaar van Israël op aarde. En dan komt die knal en dan gaat alles in vuur en vlam. Het wordt niet met water meer, zoals het einde van de eerste eeuw. En daarna met de vloed die over de aarde kwam bij Noach. Twee keer met water, maar het wordt met vuur. Wordt heel die oude schepping, die wordt ja, verbrand. Voordat het nieuwe kan komen. Maar wat er nu gebeurt, dat zijn voortgaande geboortepijnen die een nieuwe schepping voortbrengen. Ja. Vers 22 zegt, want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Nou, weeën of pijnen leidt, staat er. Maar dat zijn ook pijnen die te maken hebben, dat woord wordt gebruikt ook in het boek Openbaring, met dat de vrouw die het kind voorbracht, daar staat hetzelfde woord, die het kind voorbracht, pijnen of weeën leidt. Dus eigenlijk is wat we nu meemaken, is een geboorteproces van die nieuwe schepping, zoals God dat bewerkt. En ja, ik ben geen vrouw en ik weet helemaal niet hoe het voelt om een kind ter wereld te brengen. Maar als ik dat wel eens zo op film zie en zoals ik dat ook met Sandra een keer meegemaakt heb. Met Jasper, want Manon die werd met de keizers meegehaald. Nou, lekker maar voort. Maar het moest wel hoor, want anders was ze met 7 maanden heel kritiek geworden. Dus het was niet voor haar plezier. Maar je ziet het ook op films enzovoort. Een kind ter wereld brengen kost veel pijn. En eigenlijk is dat het beeld wat hier naar voren geroepen wordt. De weeën, hè, de geboorte gaan. Weeën gaan vanaf aan geboorte. En dat wordt steeds sterker. En op een gegeven moment zijn die weeën zo sterk dat die geboorte gaat plaatsvinden. Maar het is allemaal een heel pijnlijke bedoeling. Het is ook goed, heeft Eva een beetje ons op de hals gehaald hoor, vrouwen. Want dat staat er ook, dat de geboorteweeën zullen behoorlijk toenemen. Ik weet niet hoe ze anders kinderen ter wereld, misschien uit een boom geplukt of zo, maar nu is het zo dat de weeën, heeft God gezegd, zullen sterk toenemen. Nou, Dat heeft ook te maken met het lijden. En ook die schepping, die maakt nu weeën door. Het zijn voortgaande geboortepijnen die een nieuwe schepping voortbrengen. Nou ja, dan komen we even terug op dat rekenen. Hè? Ergens mee rekenen is niet alleen met iets rekening houden, maar eigenlijk op iets rekenen. Dat kan ook, hè? Nou, ik reken erop dat jij dat doet. Je kan er ook rekening mee houden van, nou, het zou best eens kunnen dat. Hè? Je houdt wel rekening mee dat hij of zij vanavond komt. Maar als het afgesproken is, ik kom vanavond, dan reken je erop en dan zorg je dat er iets lekkers bij de koffie is of zo. En als ze dan niet komen, dan zit je met al dat lekkers. Dan moet je het zelf opeten. Nou, ook niet leuk. Dus daar zit een verschil in, hè? Met rekening houden en ergens op rekenen. Of het gebeurt, hangt af van wie het vervult. Komt iemand zijn belofte na van, ik kom vanavond. Hè? Nou, als het niet gebeurt, ja, dan ben je er een beetje verveeld, niet eens gebeld. In dit geval is het God met op wie Paulus rekent. Nou, die laat je nooit in de steek. Paulus heeft zorgvuldig het lijden afgewogen tegen de heerlijkheid. In dit gedeelte kan je dat goed lezen. De balans slaat dan ver door naar heerlijkheid. Nou, dat is nou het resultaat van Paulus' geestelijke rekenmethode. Paulus wil zijn boek houden en God is ook zijn boek houden. Maar je kan met hem rekenen. Je kan op hem rekenen. En Paulus rekent op hem. Want ik ben verzekerd dat. Nou, dat is dat rekenen. Hè? Verzekerd. Ik reken ermee. Het zal gebeuren, want God heeft het gezegd. Ik kom. Mag ik het zo zeggen? Ik kom. En in Christus is die natuurlijk al gekomen. Ik heb net gezegd dat voor de nederwerping der wereld, hè, toen de zonde eigenlijk het universum inkwam, was het lam al gekend. En vanaf de nederwerping der wereld was het lam al geslacht. Het offer was bekend en het offer werd volbracht. Nou, als God dat dan duizenden en duizenden jaren, misschien wel nou, tienduizenden jaren, vooraf belooft en op Golgotha voert hij het uit. Op God kan je rekenen. Maar wat wij wel eens doen, wij rekenen op God aangaande dingen die hij niet beloofd heeft. Kijk, en dan kan je wel eens teleurgesteld zijn. Dat is ook het probleem met heel veel evangelische kringen of wat dan ook, waar zalen van volstromen, dat er genezingen plaatsvinden enzovoort. Nou, soms lukt het, soms lukt het niet. Je kan er niet mee rekenen, want het is niet van deze tijd, dus is het mensenwerk. Nou, God die geeft een heel verstandig advies dat we onze steun niet bij mensen moeten zoeken. Want dan val je op een gegeven moment in een heel groot gat. Een mens kiest uiteindelijk, in het algemeen gesproken, kiest uiteindelijk toch voor zichzelf. En zelfs gelovigen die weten dat we Christus niet meer naar het vlees kennen, maar geestelijk is dat geworden. En daarmee is in wezen, ja, dat vlees is naar achteren geschoven, maar als het over onze kinderen gaat, over bloedbanden gaat, dan is het vaak zo dat we toch kiezen voor onze kinderen, ondanks het feit dat God zegt, nee, dat moet anders. Het zit zo met ons verbonden, en je moet je kinderen ook niet in de steek laten, als het maar enigszins kan, maar als je God voort hebt, en je zou ertussen moeten kiezen. Nou, familiebanden in Ebenezer, dat is één grote familieband, geloof ik. Ik had in het begin best, wist ik veel, wie van wie was en zo. Dus soms zei je wel eens wat, nou, maar dat is mijn tante. Weet je, nou, dan heb je weer wat verkeerd gezegd. Dat eten niet gaar was of zo, weet je. Nou, maar al die dingen, die wekken emoties op, vaak. Die we eigenlijk helemaal niet moeten laten gebeuren in onszelf. He? Vlees mag geen plaats hebben in de manier waarop we het gezamenlijk lichaam zijn. Want dat is een zeer geestelijke zaak. En als daar al onze pijntjes en al onze gevoeligheidjes dwars doorheen spelen, nou, dan is de eenheid van de geest ver te zoeken, hoor. Sorry dat ik dat even zeg. Maar dat was natuurlijk vroeger, toen ik pas kwam bij Ebenezer. Nu is dat niet meer. Hoop ik. Paulus, geestelijke rekenmethode. Nou, wij hebben menselijke rekenmethodes en die zijn totaal anders. Paulus heeft een geestelijke rekenmethode en dat is wat God belooft, dat doet hij. En wat hij belooft, heeft hij geopenbaard in zijn woord. In deze versen gaat het om het lijden dat voortkomt uit de oude lijdende schepping waarmee wij zo nauw verbonden zijn. We hebben het al genoemd, de aardbodem is vervloekt vanwege Adam, omdat hij hoorde naar de stem van zijn vrouw en heeft gegeten van de boom waarvan God gezegd dat jij zult daarvan niet eten. Kunt u nalezen in Genesis 3, vers 17. Wij delen haar kreunen en pijnen, want we zijn nog niet in de nieuwe schepping. Wij behoren toe aan beide scheppingen. We zijn leden van zowel de oude als de nieuwe mensheid. En Paulus heeft het daarover in de Efezebrief dat we die oude mensheid moeten afdoen en die nieuwe mensheid mogen aandoen. Dus, ja, we hebben wel eens de neiging om onze oude mensheid te laten prevaleren boven de nieuwe mensheid. Dan is het vlees sterker dan de werking van Gods geest. Onze stervende lichamen worden dus tot de oude schepping en lijden pijn, ervaren afnemende levenskracht en afnemende mentale energie. Bovendien lijden we ook aan geestelijke zwakheid in onszelf en in onze medegelovigen. Het zijn maar een paar versen die de oorzaak samenvatten van een zo groot lijden dat het niet te beschrijven is en waar onze redder niet onverschillig onder blijft. Wanneer gelovigen niet alleen lijden, maar ook medelijden met elkaar in meevoelende betrokkenheid, hoeveel te meer lijdt Christus dan niet mee met de leden van zijn lichaam en met de mensheid die hij lief heeft. En het is toch zo? En dat maakt het ook wel eens moeilijk, maar wanneer onze familieleden, onze gezinsleden in moeilijkheden zijn en misschien pijn hebben of nou, wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat afgelopen donderdag was het heel moeilijk voor met Paul. Nou, dat hele gezin is daar zo bij betrokken. Dan zou het fantastisch zijn wanneer wij daar ook als broeders en zusters van Paul in die moeilijke operatie. En ik weet echt niet hoe het afgelopen is. Het enige wat ik gehoord heb, dat donderdagavond was hij in slaap. Hadden ze hem in slaap gelaten, maar dat de operatie goed geslaagd was. En ik hoop van harte dat daarna het genezingsproces mag plaatsvinden. Maar je bent erbij betrokken. En ja, je bidt ervoor. Niet dat bidden, dat je zal bidden van, nou God, je moet het zo en zo maar doen. Maar je bent erbij betrokken en dat is het gebed. En God werkt het uit naar zijn doel. Nou, als wij nu al betrokken zijn bij broeders en zusters, als wij nu al zeer zeker betrokken zijn bij onze gezinsleden, en wij zijn gezinsleden van God, zou God en zou onze Heer dan niet enorm betrokken zijn met ons? Zo mogen we er toch over nadenken. Lijden is een noodzakelijkheid in een universum dat in wanorde verkeert. Lijden getuigt van een morele ramp. Pijn is het protest van de natuur tegen de wanorde en een roep om bediening van genezing. Nou, die bediening van genezing, daar hebben wij niet de kracht voor ontvangen. We mogen wel met die schepping zo goed mogelijk omgaan. Maar de werkelijke genezing, die zal er zijn wanneer dat oude voorbij is en het nieuwe gekomen is. Omdat we nu, in ons dagelijks leven, meer lijden, meer weten van lijden dan van heerlijkheid. Nou, vanmiddag is dat anders hoor. Daar heeft dat allemaal verteld heeft. Maar omdat we nu meer weten over lijden dan over de heerlijkheid, wordt ons nu al verteld dat de heerlijkheid het lijden ver te boven gaat. Dat is dat tegengewicht, hè? Oh, sorry. Date, ik schep hoge verwachtingen van je, hè? Ja. Nou, dan mag jij vader dankbaar zijn dat je zijn instrument bent om dat waar te maken. Maar dat is het. Wanneer wij, ik heb net wat gezegd over vervelend werk, maar als het uitgelegd wordt waarom het is, dan is het werk wel vervelend, maar dan doe je het toch met wat meer precisie enzovoort. Nou, zo is het ook met mij. De God legt uit waarom dat lijden er is. En hij legt het uit dat het te maken heeft met een toekomst wanneer dat allemaal voorbij is. Maar we moeten er doorheen. Vanuit dat stervende, beeld Adam, onze leidsman in het vlees, zal ik maar zeggen, of onze voorouder in het vlees, dat leidt tot de dood. En dan is er Christus, de opgestane, met wie wij gekruisigd zijn, met wie wij gestorven zijn, met wie wij begraven zijn en met wie wij zijn opgestaan, allemaal geestelijke zaken, zoals God het ziet en zal uitvoeren, in nieuwheid van leven. Het oude moest gebeuren om die zonde en dat lijden uiteindelijk niet te kunnen doen en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Nou, dat is de uitleg van God. Dus eigenlijk zegt hij, heb nou maar geduld. Het zal allemaal zin en doel hebben. En in dit gedeelte legt Paulus uit dat dat lijden qua gewicht niet in overeenstemming is met die zwaarte van gewicht van heerlijkheid die over ons zal komen. Het voorgevoel van de schepping is ingebakken. Het is geen vergeefse verwachting. De schepping zal worden verlost wanneer de zonen van God worden geopenbaard. Gods schepping is heerlijk en verheerlijkt hem. De eerste Adam was de kroon van heerlijkheid van de eerste schepping. De laatste Adam, onze Heer uit de hemel, is de kronende heerlijkheid van beide scheppingen. Met schepping wordt in deze tekst zeer waarschijnlijk het universum bedoeld, zowel de levende als de onbezielde natuur, met uitzondering van de mens en alle intelligente wezens. Ik heb er net wat van gezegd. De schepping wordt hier als het ware uitgebeeld als een vrouw die ween lijdt. De woorden voorgevoel en wachten en pijn lijden brengen dit tot uitdrukking. Een verlangend wachten zit in de woorden verborgen. Die uitgerekte hals enzovoort. Om te kijken, gaat het gebeuren? Komt ze eraan? Komt hij eraan? De onthulling van de zonen van God zal aan allen die het zien het wonder van een voltooide redding tonen. Kijk, dan is er heerlijkheid. Dan is de redding aan ons voltooid. Dan zijn we overgezet van stervelingen naar levend gemaakte mensen met een lichaam dat omgevormd is, dat gelijkvormig gemaakt is aan het beeld van de verheerlijkte zoon. Filippenzen 3 vers 21, 22. Nu zijn de zonen van God nog versluierd, zoals de enige geboren zoon dat was in het vlees. Ja, want aan de Heer op aarde, hij deed natuurlijk de dingen die aantoonden dat hij de zoon van God was. Zieken genazen, blinden konden zien, lammen gingen lopen. Er werden doden opgewekt, waarvan Lazarus natuurlijk het voorbeeld was dat hij dat kon. Want hij had leven gekregen van de vader in zichzelf. Vader heeft leven in zichzelf en hij had het gegeven aan de zoon om ook leven te hebben in zichzelf. Hij is een levendmakende geest. En Lazarus werd opgewekt en dat was gelijk de laatste druppel voor de schriftgeleerden en de leiders van het volk om hem ter dood te laten brengen. Maar hij was versluierd. Die echte heerlijkheid die hij nu bezit, was toen niet aanwezig. Eventjes kon Petrus er wat van zien en Johannes op de berg. Ja, dat was als het ware een toekomst. Een blikje in de toekomst. Nu is hun heerlijkheid nog niet aan het licht gebracht van de mensen, van de gelovigen. Deze onthulling is niet slechts een moment van onthulling, maar een permanente, altijd durende onthulling. Dus wanneer het gebeurt, zal het altijd zo heerlijk en zo prachtig zijn. Nou, wij hebben wel eens als mensen dat we ergens naar verlangen en dan kopen we het of dan gaan we op vakantie of nou, noem maar op. Hè, of dan eindelijk dan heeft dat meisje heeft jou ook op het oog waar jij al jaren achteraan loopt. Nou, noem maar op. En op een gegeven moment, als dat dan gebeurt, dat waar je naar verlangt, als het gebeurt, dan in de loop van de tijd wordt die ervaring die je in het begin had, die wordt minder. Slijt. En je gaat het zelfs lelijk doen tegen je meisjes en dingen dan als niet. Nou, dat had je in het begin niet in je hoofd gehaald. Je was er zo blij mee. En het gebeurt zelfs dat je van elkaar gaat scheiden. Nou, zo is het met die nieuwe schepping niet. Dat is heerlijkheid op heerlijkheid. Die heerlijkheid gaat nooit vervelen. Die heerlijkheid, die ervaring van heerlijkheid, die zal zo geweldig zijn. Omdat God alles dan in ons is en ook in staat stelt om dat te ervaren in dat heerlijkheidslichaam. Ik moet minder over de heerlijkheid praten. Ik mocht kiezen van David. Nou, daar zijn we weer het over hebben, over lijden of over de heerlijkheid. Nou, even wikken en wegen heb ik het over lijden gehad, omdat dat zo dicht bij ons is, maar het is geen moment, maar het is een permanente, altijd durende onthulling. Lijden en versluiering zijn tijdelijk, de onthulling van de heerlijkheid is blijvend. De ontrukking van de heilige, de Heer tegemoet in de lucht, dat is voor ons iets waarvan je denkt, nou, daar strekken we ons naar uit. Als dat gebeurd is, is het allemaal voor elkaar. Maar dat is niet hetgeen waar de schepping naar verlangt. Wat heeft de schepping eraan dat een gedeelte, een klein gedeelte van de mensheid dat zal meemaken. En de schepping, wanneer dat gebeurt, dan komt juist hier die laatste jaarweek op aarde. Nou, lees het boek Openbaringen maar na. Dan kan je bijna nergens meer lopen zonder dat je onder een berg terechtkomt. Of in een vulkaanuitbarsting, of een overstroming, noem maar op. Een derde van het groene gras verbrandt. Nou, dan moet je daar toch niet echt je huis zitten staan. Nou, dus het gaat juist die ontrukking van heerlijkheid van een klein gedeelte van de mensheid. Die zorgt op aarde voor enorm veel lijden. En de schepping die protesteert zo enorm tegen alles wat aan zonde, aan vervloeking over haar is gekomen. En dat gebeurt dan ten volle. Hierna staat er dus ook terecht, vorige juist, grote uitbarsting in de schepping. Net als de zonen van God kan de schepping alleen tot haar hoogste heerlijkheid komen door een volledige omvorming en uiteenvalling. Nou, daarnet had ik gezegd van die omvorming en uiteenvalling die Petrus beschrijft is niet definitief. Maar het moet wel gebeuren voordat het nieuwe kan komen. Uiteindelijk zal de schepping niet door water maar door vuur omkomen na de 1000 jaar van de vrede in de toekomst. En zelfs dat vredesrijk in de toekomst is niet de verwachting van de schepping, omdat dit een herstel van de oude huidige schepping is, waarvan Handelingen zegt de wederoprichting van alle dingen. Maar wat daarna komt, wanneer een stem van de troon zal zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw, dat is de verwachting van de schepping. Het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente, is al aan de nieuwe schepping verbonden. 2 Korinthe 5, vers 1. Maar dat laat ik liggen. Nu zijn we nog wat verbonden met de oude en zullen iets en hebben iets te maken met het voorbijgaan ervan. Wordt ons niet gezegd dat wij de wereld en ook de hemelse bodem zullen richten? Dat is niet op aarde tijdens een duizendjarig rijk, maar in het toekomstig gericht, wanneer we met de Heer nauw betrokken zullen zijn in zijn laatste gericht over alles. Dat zal de dag zijn waarin de heerlijkheid van zijn sterkte zal worden onthuld. Ik stop hier. Ik merk dat ik te veel stof heb. En het is, u zit al meer dan een uur te volgen en het lijkt me een beetje, zolang het een beetje veel worden. Dus ik denk dan, maar ik heb het, u heeft tekst, dus leest u door en ik ben aan dat tweede gedeelte. Leiden in relatie tot het evangelie ben ik niet eens toegekomen. Het spijt me heel erg. Maar ik ga het u niet aandringen om nog drie kwartier naar me te zitten luisteren. Want ook al vindt u het misschien geestelijk heel fijn. We zijn nog niet in de nieuwe schepping. We zijn nog in de oude schepping en we moeten het ook kunnen opnemen. Vindt u het goed als ik hier stop? En dat u het fijn verder leest? En als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd straks bij me terecht. Ja? Ik weet niet of het tijd is om koffie te drinken. Maar... ik denk als het luik open gaat, dan rennen maar.